kerkenraad maakt u het volgende bekend. Tot het doen van openbare belijdenis zijn toegelaten Rozemarie Cornelia Blaak, Gerard Johannes Huisman, Aad Jacob van Huizen, Jelmer Alexander Kleinjan, Johanne Jacoba Kleinjan van Hossen. Het doen van openbare belijdenis is maandag tweede Pinksterdag. Deze dienst begint om 9:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongstjes neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Het tweede van 84. Luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt, daarna lezen we opnieuw uit Lucas 24, de versen 36 tot en met 49. Lucas 24, vers 36 tot en met 49 is de schriftlezing. Nadat we gezongen hebben Psalm 119, vers 65 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vree, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: Vrede zij uw lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen: Wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet. Want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, omdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepreekt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met de kracht uit de hoogte. Zover.
Tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte, Lucas 24, de versen 41 tot en met 46. En dan lezen wij Gods woord als volgt, Lucas 24, vers 41. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten, en hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen: alzo is het geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Willen wij samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn, en daarin doen wij ook voorbeden voor zuster W. Boer Bunk, die nog in de Fontein in Bos en Duin verblijft, ook voor broeder Arwin van Antwerpen, die nog in het Erasmus Medisch Centrum ligt. Vanmiddag hoop ik de generale synode te gedenken in het gebed die aanstaande week bijeenkomt. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Drie enige en volzalige God in de hemel, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden, nu we hier als gemeente bijeengekomen zijn met gasten, met gemeenteleden die ook thuis meeluisteren en anderen die met ons verbonden zijn. En wij danken u allereerst, Heere, dat u ons, zoals we hier zijn of thuis meeluisteren, gezondheid en krachten hebt geschonken, zoveel althans, dat we hier kunnen zijn. Dat uw woord hier mag open liggen, dat we gereed staan om dat woord te gaan prediken en te gaan beluisteren. Maar ook dat de zichtbare evangelieprediking vanochtend mag bediend worden. Een van de meest heilige momenten in het leven van uw kerk, als de tafel des Heren staat aangericht. En als daar die heilige gastheer staat. En als daar het heilige brood ligt en de heilige drank. Heren, dan kent u alle overleggingen in het hart van de gemeente. U weet in wier hart het leeft wat we hebben gezongen met de psalm. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Of er zijn die er naar hebben uitgezien om de dood des Heren te mogen verkondigen. Om daar aan de tafel te belijden dat u, Heer Jezus Christus, moest lijden, moest sterven en ook moest opstaan uit de doden. Die ingeblikt hebben in dat goddelijke moeten. In dat welbehagen dat door de hand van Christus algelukkend voortgaat. Die daar het onderwerp van zijn mogen worden. Dat u hen opgezocht hebt midden in hun verlorenheid en doodstaat. Getrokken uit die duisternis tot uw wonderbaar genadelicht. En die mochten komen tot de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En die op dit moment een levend geloof mogen beoefenen. Dan kan het inderdaad zo branden in het binnenste. Om daar aan die tafel te belijden, ja, ik zelf midden in de dood. Maar ik mag het leven zoeken en vinden in die bloedwonden van Christus als fonteinen van troost en vrede. Heere, wilt u het bevestigen en uw woord onderstrepen en de tekenen zo heiligen dat de betekende zaak mag beleefd worden. De vergeving der zonden. Maar u kent ook, Heere, de strijd die daaromtrent kan zijn. Hoe er zullen zijn die er tegenop zien. Die niet mogen en durven ontkennen dat uw genade hen genoeg is geworden. Die enig inzicht hebben gekregen in hun eigen verloren bestaan. Die ook in de afgelopen week weer zo de zonden en vervloeking moesten bedenken. Allerlei bewijzen zijn aangevoerd om te overtuigen dat zij verloren zijn in zichzelf, zondig en verdorven. Dat er in hen, in hun vlees, geen goed woont. En kent u daaromtrent de strijd, Heer, en de aanvechting, de mismoedigheid van het hart, de verootmoediging voor uw aangezicht. En als daar dan de belofte klinkt, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar zal leven, dan is daar soms zo dat opzien, omdat die zaak zo groot is. En dat het hart eigenlijk te klein is om dat wonder te bevatten. Heer, als er zijn die daar strijd mee voeren, bekommerde en beschroomde mensen, zoudt u ze vanochtend vanuit uw heiligdom een bezoek willen brengen. En geven dat u ze zult overreden, net zoals dat u uw discipelen toen en daar gedaan hebt. Niet alleen bent verschenen, niet alleen hebt gesproken, woorden van vrede, maar ook de tekenen hebt laten zien. En die ook die discipelen hebt overtuigd dat u geen geest bent, dat het niet een gedachtenspinsel is, maar dat u werkelijk, lichamelijk bent opgestaan uit de doden en dat gij leeft. Heren, dat dat ook aan de ziel mag geopenbaard worden. En dat dat ook de beleving van het hart mag zijn. Ik weet, mijn verlosser leeft. En dat we bij de tekenen van brood en wijn de genade Gods die daarin verschenen is ook mogen beleven en ontvangen. Heren, dan weet u ook of er mensen zijn die geen kennis hebben aan geen van deze dingen. Dan weet u hoe het in hun hart ligt. Het kan zijn dat ze daar verontrust over zijn, maar dat het maar niet door wil breken. Dat ze wel weten dat het moet veranderen, maar dat er de weerbarstigheid is van het leven van elke dag. Het kan zijn dat er zoveel onverschilligheid ook kan zijn. Bij jongeren, maar ook bij ouderen. En opgaande de dingen van de tijd, dat de zorgvuldigheden van het leven alle aandacht opeisen, dat de vogelen van de hemel alle zaad dat gestrooid is wegpikken. Heren, wilt u ook daarin verandering brengen? En geef, Heren, dat we tot waarachtige bekering mogen komen. En geeft u dan ook, Heren, dat er een wachtrom onder tafel gezet mag worden, opdat alleen die bekommerde en die beschroomde kinderen van u, maar ook die wat meer bevestigde kinderen van u, aan de tafel uw dood mogen gedenken. Maar dat anderen toch zullen beseffen dat ze hun handen niet naar het heilige zullen uitstrekken. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden, zo zegt ook ons avondmaalsformulier. Heren, wilt u geven dat uw genade al onze zonden mag bedekken. Dat uw woord onderwijs mag geven in deze dingen. En Heren, wilt u dan zelf zo de weg wijzen. Wilt u met een ieder van ons zijn in alle omstandigheden van het leven. Er is rouw, er is verdriet in de gemeente, in de gezinnen, in de families. Er zijn begrafenissen geweest, ook in de afgelopen week. Heren, gedenken ieder die met rouw en verdriet te maken heeft. Het gemis en de eenzaamheid om hem of haar die korter of langere tijd geleden hen is ontvallen. Gedenk de ouderen uit de gemeente, ook zij die niet meer naar de kerk kunnen komen, maar meeluisteren in een verzorgingshuis of thuis of elders. Ontfermt u zich, Heren, over een ieder. Ook de zieken, langdurig zieken soms, chronisch, psychisch of lichamelijk. In bijzonder denken wij ook aan onze zuster Boer, die in de fontein in Bos en Duin verblijft. Heren, als u weet
hoe moeilijk het soms bij tijden is, maar ook dat er momenten zijn dat ze het mag overgeven, dat ze zich gezien en geholpen mag weten door u. Heere, wilt u die momenten toch vermeerderen? Geeft u rust in haar hart en genade in haar ziel. Wees met haar man en de kinderen en ieder die om haar heen staat, de oude moeder, gedenk ze in uw gunst en in uw ontferming. We bidden u ook voor Armin van Antwerpen, die nog in het Erasmuscentrum ligt. Heere, wilt u ook hem gedenken en Corina en de kinderen. We danken u voor het lichte herstel dat heeft mogen plaatsvinden en dat er toch hoop is dat hij toch zijn functies weer zal kunnen gebruiken. Maar er zal nog een lange weg te gaan zijn. Wilt u hem zegenen, ook in de behandelingen die hij ontvangt, de doktoren wijsheid en alles schenken wat nodig is. Bovenal aan Armin deze roepstem heiligen aan het hart, ja aan het hele gezin en die om hen heen staan. Zo hebben we u veel te bidden, heren, niet alleen in de moeitevolle omstandigheden, maar ook in de zegeningen die er zijn. En we mogen overladen worden met gunstbewijzen. Geef ons daar oog voor, heren, dat er zoveel verschil is tussen ons leven en het leven van miljoenen, ja zelfs miljarden andere mensen op deze wereld. Schenk ons ook een milddadigheid in het hart, dat we mogen uitdelen van de overvloed die wij hebben ontvangen. Zegen de gezinnen, de vaders en de moeders, de kinderen, ook het leven dat nog verwacht wordt. Heren, wilt u uw handen er beschermend omheen leggen en verblijd ons op uw tijd door uw daden. Dat u aan de jongeren van de gemeente gedenken, in alle omstandigheden, ook in de school, in het schoolwerk dat ze te doen hebben, of de examens die inmiddels zijn afgerond, of zo goed als. Heren, wilt u ook in hun leven werken en doorwerken. Ook die jongeren die gebroken hebben met uw dienst, wilt u ze toch ook innerlijk overtuigen van de waarheden waarbij ze zijn opgevoed en opgegroeid. En wilt u de gebeden ook bij de doop en ook daarna toch zegen aan hun harten. En bekeer ons, heren, allemaal zoals we hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren. Zo zullen we bekeerd zijn. Trek ons. Zo zullen we u nalopen. Wij vragen u dit alles in de vergeving van onze zonden. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 22, 13e, 15e en 16e vers. 22 vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schare. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het 15e. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere. En het 16e. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. 13, 15 en 16 van Psalm 22. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
het amen van de prediking zingen wij op Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 65, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, een van de elementen van het avondmaalsformulier dat nogal eens voor verwarring en ook heel vaak voor aanvechting zorgt, dat is het tweede element van de zelfbeproeving. Het tweede element dat handelt over de vergeving van de zonden, alleen door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Als wij het formulier zo oppervlakkig lezen, dan lijkt daar te staan dat alleen die mensen aan het avondmaal mogen komen die in de bewustheid van hun hart en in de bewustheid van hun geweten mogen weten, zeker mogen weten, dat hun zonden vergeven zijn. Als dat zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat een zondaar die door zijn onvolkomen geloof, zijn overblijvende zonden en zwakheden en al die dingen die in het avondmaalsformulier genoemd worden, die daardoor dus bekommerd en beschroomd is, dat zo'n bekommerde ziel dus niet welkom zou zijn aan de tafel. Als het dus zo zou zijn dat alleen bevestigde christenen daar mogen aankomen die zeker weten dat hun zonden vergeven zijn. Ik zou daar een aantal dingen van willen zeggen. Het eerste is een constatering. Een constatering uit de geschriften van de oude schrijvers, de oude theologen van de reformatie en de nadere reformatie, puritanisme ook. En ook vanuit de pastorale praktijk dat je maar weinig verzekerde, bevestigde christenen tegenkomt. Er zijn er altijd maar heel weinig geweest die dat in de bewustheid van hun geweten konden vertellen dat hun zonden vergeven zijn. Of om het met die oude uitdrukking te zeggen, dat de rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie, allemaal wel eens van gehoord misschien, dat wil zeggen dat je in de bewustheid van je geweten voor Gods rechterstoel hebt gestaan en dat daar de goddelijke vrijspraak in je geweten heeft geklonken en je dus mag weten, mijn zonden zijn vergeven. Zeker mag weten. Dat kennen maar weinig mensen. Dat is altijd al zo geweest. Het tweede, en dan gaat het dus over vooral die bekommerde en beschroomde zondaar, en dat is dat als God zaligmakend in een mensenhart gaat werken, dan neemt hij alles mee. Psalm 115 zegt dat ook. Elk die hem vreest, maar dan ook die kleintjes. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal het groter maken. Het is eigenlijk net zo goed als dan een kind geboren wordt, als het gezond geboren mag worden natuurlijk. Dan heeft het alles. Het heeft oogjes, het heeft handjes, het heeft voetjes. Alles zit erop en alles zit eraan. Dat noemen we de hebbelijkheid. Het heeft al die dingen die een gezond kind moet hebben. Maar het kan datgene wat het heeft nog niet gebruiken. Dat moet omgezet worden in de dadelijkheid, in de activiteit, in de werkzaamheden. Dus een kind wat het heeft, ogen, oren enzovoorts, dat moet in daden worden omgezet. Als een kind wordt geboren, dan is dat lijdelijk. Je wordt geboren, dat is helemaal passief, daar doe je zelf niks aan. Maar als een kind wordt geboren en als het groter wordt, dan wordt het actief. Dan gaat het die dingen die het heeft, die ledematen en alles, die gaat het gebruiken. Die gaat oefenen met zijn mondje. Het moet leren praten. Zijn oogjes, die eerst heel troebel zien, die worden steeds scherper. De handjes, hij gaat dingen vastpakken, heel onbeholpen. Het moet leren lopen, enzovoorts, enzovoorts.
Wat het heeft, gaat in daden omgezet worden. En dat is in het geestelijke net zo. In de wedergeboorte, dan is een mens volkomen passief. Dat is een goddelijke daad, dat komt van boven, uit God geboren worden, zo zegt de Heer Jezus in Johannes 3. Maar als de geest in de wedergeboorte komt in het leven van een mens, dan neemt hij alles mee. In de hebbelijkheid, zo zegt Alexander Comrie ook, krijgt zo'n wedergeboren ziel alles wat een geestelijk mens nodig heeft. In de hebbelijkheid heeft hij geloof. Dat wordt uitgestort in het hart. En al die zaken meer die met het geloofsleven te maken hebben. Ook de openbaring van Christus. Als Christus in je hart wordt geopenbaard, dan komt daar de volle Christus in mee. In de hebbelijkheid. Je hebt Christus. Maar je kunt het pas zien voor zover het geloofsoog dat kan zien. En in dat geestelijke leven, dat beginnende geestelijke leven, net zoals in een kinderleven, dan is alles nog zo onvolkomen. Het gaat met vallen en opstaan. Maar als een kind wordt gevoed, al is het dan nog met melk, maar dan is het verzadigd en dan ligt het stil bij zijn moeder. Zo is het ook in het geestelijke leven. Als de eerste geloofsoefeningen mogen plaatsvinden, dan geeft het een volheid in je hart. Al reikt het geloofsoog nog lang niet zo ver als een geestelijke vader. Maar ook een geestelijk kind is dan vol van Gods genade en vol van Gods liefde. Maar dan komt het gemis weer. Door de zonde, door de zwakheden, door het ongeloof, door het kleingeloof, zwak geloof, bestreden. De duivel die is er, de wereld die trekt enzovoorts. Er is een struikelen, er is een vallen. Een kind dat leert lopen, dat valt nog alles. Het is pijnlijk om te vallen. Vandaar dat een kind ook vaak huilt. Nou, dat is in het geestelijke leven ook niet anders. En er blijft uiteindelijk dat hongeren en dorsten over. Zoals het ook bij de discipelen het geval was daar. Terwijl ze achter gesloten deuren zaten. Hongerende en dorstende mensen. Die alles kwijt waren. Die in het gemis leefden. Nou, als er dan van die hongerige en dorstige mensen zijn, vanwege de zonde bekommerd en beschroomd, dan gaan we terug naar die vraag, mogen die nou aan het avondmaal? Of een vraag daaraan vooraf, een ziel die hongert en dorst, is dat nou een kind van God, is dat nou een gelovige of staat die daar nog buiten? Nou, de Heer Jezus zelf geeft het antwoord. En die zegt, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dus Christus zelf spreekt ze zalig. Al leven ze in het gemis, al leven ze in de honger en in de dorst. Maar dan dus de vraag, mogen die hongerige en dorstige mensen die dus in het gemis leven, mogen die dan aan het avondmaal? Nou, de vader van de nadere reformatie, de grondlegger van de nadere reformatie, Willem Teling, die heeft een boek geschreven over het avondmaal, het geestelijk sieraad van Christus' bruiloftskinderen. En ik wil daar ook maar enkele woorden uit citeren. Hij schrijft, derhalve, al kunt gij misschien niet vast zonder enige twijfel de vergeving van uw zonde en de genezing van uw gebreken geloven, als u daar maar begeerig naar bent en u er ongeveinsd naar hongert en dorst, dan bent u een welkome gast aan de tafel des Heren. Want u hebt te doen met een genadig Heren, die het gekrookte riet niet verbreken, nog de glimmende vlaswiek uitblussen zal. Ja, die beloofd heeft dat hij degene verzadigen wil die ongeveinsd hongeren en dorsten naar de geestelijke gaven. En om een tweede schrijver uit die tijd, Justus Vermeer, te noemen, in zijn catechismusverklaring bij zondag 30, daar zegt hij, dit moeten wij goed verstaan. Gij leest niet in het formulier, het heilige avondmaalsformulier, of gij gewisselijk gelooft dat al uw zonden vergeven zijn, maar of gij de gewisse belofte van God gelooft. En deze belofte behelst al die hoge en heerlijke vaste zaken die hier genoemd worden, zoals de vergeving van zonden. Dus zowel het formulier als ook de oude schrijvers, die dalen heel laag af, ook naar die hongerige en dorstige zielen, naar die bekommerde en beschroomde zielen. En dan krijgen we onderwijsgemeente uit het gedeelte dat we samen hebben gelezen, hoe de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen en hen overreedt, hen overtuigt dat hij het is en al hun vrees en al hun ongeloof wegneemt. We gaan er naar luisteren vanaf de kansel en ook straks bij de tafel. Drie gedachten. Hoe hij hun ogen opent, hoe hij de schriften opent en hoe hij hun harten opent. Jezus en zijn discipelen, hoe hij hun ogen opent, hoe hij de schriften opent en hoe hij hun harten opent. Hele korte terugblik, gemeente. Vorige keer hebben wij gezien dat de Heer Jezus bij zijn discipelen stond, terwijl ze achter gesloten deuren om de vrees der Joden bijeen waren. In die allereerste kerkdienst, zo zou je kunnen zeggen, van de christelijke kerk. Terwijl zijn kerk daar zit, angstig en ongelovig, want ze hebben de getuigenissen van Maria Magdalena en de andere vrouwen, het getuigenis van Simon Petrus en ook het getuigenis van de Emmausgangers niet geloofd. En ongeloof, gemeente, dat is natuurlijk zonde. Dat kunnen we nooit anders betitelen, want de Heer Jezus zelf bestraft hem. O ongelovigen en tragen van hart, zo zei hij tegen de Emmausgangers. Hij herhaalt het nog eens een keer tegen zijn andere discipelen. Hij verweet hen hun ongelovigheid en hardigheid van het hart. Maar we hoorden wel een ondertoon van liefde en van vriendelijkheid. Want er is natuurlijk verschil tussen ongeloof en ongeloof. Dit was natuurlijk geen onverschillig en bruut ongeloof dat die discipelen hier hadden, dat begrijpen wij. Hun ongeloof had meer te maken met het feit dat hun hart veel te klein was om dit wonder te kunnen bevatten. Het wonder was zo groot, zo onbevattelijk groot. Het paste er gewoon niet in. Hun vermogens waren te klein. Hoezeer ze het ook zouden willen geloven. En we vinden daar een voorbeeld van ook in het Oude Testament. Hoe de oude patriarch Jacob, nadat hij Jozef 23 jaar had moeten missen, ineens het bericht kreeg: Jozef leeft nog. En hij is regeerder in gans Egypteland. Dan staat er van de oude Jacob: toen bezweek zijn hart. Want hij geloofde hem niet. Dat was natuurlijk geen onverschilligheid van Jacob. En dat hij nooit bij Jozef dacht, we weten wel beter. Maar het was te groot. Het was onbevattelijk. Niet alleen dat hij leefde, maar ook dat hij de regeerder over heel Egypteland was. Het was veel te groot. En dat was ook hier aan de hand bij de discipelen. Ze hadden het keer op keer gehoord dat hij leeft. De engelen hadden het verteld aan die vrouwen. De vrouwen hadden het gezien. Simon Petrus heeft hem aanschouwd gezien. De Emmausgangers vertellen het. Maar ze kunnen het niet geloven. Het is te groot. En zo zijn er wellicht ook vanochtend onder ons. Voor wie de genade van God wel begeerd wordt, die met een honger en een dorst in hun hart in de kerk zitten, maar voor wie het te groot is, die er niet bij kunnen en die de aanwijzing wel horen, zie het Lam van God, maar de toepassing voor hun hart missen. Zoals ook bij die discipelen. In hun gemis en in hun bekommering en in hun verdriet stond de Heer Jezus daar ineens. Maar alleen dat hij er stond was niet genoeg. Want ze vrezen, ze dachten dat het een spooksel was, een geest. Toen moest hij gaan spreken. Vrede, zei u lieden. Maar ook dat was weer niet genoeg. Hun bekommering was te groot. Hun hart was te klein. En daarom moest hij vragen: zie nou naar mijn handen. En zie naar mijn voeten. Tast mij aan. Voel maar. Hij gaf hen toestemming om hun zintuigen te gebruiken en te zien en te voelen dat het geen geest was, maar dat hij het zelf was, de werkelijkheid van de opstanding, lichamelijk. Die toonde hij hen door te zeggen: ziet mijn handen, ziet mijn voeten. Maar dan vers 41, dan komen we bij de tekst. En als zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? Nog niet kunnen geloven. Van blijdschap, dat zeker, maar toch, het wonder bleef te groot. En dat kan vandaag de dag, dat is vandaag de dag ook het geval bij die bekommerde en die bezwaarde harten. Als wij ernst gemaakt hebben met die voorbereiding, onze zonde en vervloeking hebben bedacht, als de Heilige Geest ons dat heeft getoond en daarvan heeft overtuigd, en dat er allerlei bewijzen zijn aangevoerd dat we inderdaad verdorven zijn in ons hart, dat we een zondaar zijn, dat het ons aan alles ontbreekt wat geestelijk nodig is, dat we ongelovig zijn, en dat hij erin over de gramschap van God werkelijkheid wordt, de toren van God over de zonde, waar dat wat beleefd gaat worden, wat in het formulier ook staat bij dat eerste stuk van de zelfbeproeving, dat we onszelf voor God moeten verootmoedigen, klein worden voor God. Beseffen dat we niet kunnen bestaan voor deze hoog en heilige God. En als je in die overtuiging dan dat tweede element gaat lezen, je hoort van de welwillendheid die er bij God is, de grote genade die hij heeft in de Heer Jezus Christus, de ruimte waar God over spreekt, en de kracht van het bloed dat reinigt van alle zonden. Dan kan dat soms te groot zijn. Je zou wel willen geloven. En je gaat bijna door je knieën, maar die laatste stap te zetten, dat kan zo'n verschrikkelijke grote stap zijn. Nou, als er zijn die dat herkennen vanochtend, bezwaarde en verslagen harten, zoals dat het avondmaalsformulier dat noemt, kijk dan wat de Heere niet alleen in dit gedeelte doet, maar wat hij ook in het avondmaalsformulier laat zien. En ook in de avondmaalsbediening. Dat hij zichtbare tekenen wil gebruiken in het woord en in het sacrament, wil gebruiken om bekommerde harten te overtuigen en te overreden. Zoals de Heer Jezus dat deed. Hij vroeg: hebt gij hier iets om te eten? Had de Heer Jezus dat nog nodig, jongens en meisjes, dat hij eten nodig had? Moest hij net zo goed als voor zijn opstanding eten en drinken om in leven te blijven? Nee, dat had de Heer Jezus zelf niet meer nodig. Het opstandingslichaam, daar wordt gezegd, mensen zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. Maar dat hij dit deed, dat hij een stukje van die gebraden vis pakte en in zijn mond stopte, en dat hij die honing opat voor hun ogen, dat deed hij om hen te overtuigen. Ik ben geen geest, ik ben geen spooksel, maar ik ben het zelf. Kijk maar hoe ik aan het eten en aan het drinken ben. En dat, gemeente, is een heel troostvol element. De Heer Jezus eet en drinkt. En hoe doet hij dat niet in dit gedeelte als het avondmaal? Dat heeft hij natuurlijk voor zijn lijden en sterven gedaan. Maar er ligt wel een andere troostvolle lijn in dat de Heer Jezus eet en drinkt. Dat komen we heel vaak in de Bijbel tegen, dat de Heer Jezus gegeten en gedronken heeft, soms in grote gezelschappen, soms in wat kleinere gezelschappen. Maar zijn tegenstanders, zijn vijanden, die hebben hem daarom altijd bespot. Want met wie at hij? En met wie dronk hij? Zeiden de fariseeën. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En dat is een element wat we hier ook in die zaal, in dat huis waar de discipelen opgesloten zitten, terug zien keren. Want hij zoekt hen op. Zij zochten hem niet, maar hij zoekt hen op. Hij openbaarde zich aan hen. En wie waren zij? Het waren weglopers. Het waren ongelovigen. Traag van hart om te verstaan wat de schriften verkondigen. En wat de schriften verkondigd hebben, daar ergerden ze zich aan. Toen zij zagen wat de Heer Jezus in zijn lijden en sterven ging doen. Het was hen een aanstoot. En daarom zijn ze weggevlucht. Ze hebben hem in de steek gelaten. Ze hebben hem verlaten. En ze zijn zo ongelovig dat, hoewel hij zo vaak wel 4 keer zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding heeft aangekondigd, hoewel dat er getuigen kwamen bij hen, de vrouwen, Simon en de Emmausgangers, ze bleven in hun ongeloof steken. Vanuit de liefde, vanuit het gemis, vanuit de bekommering, laat dat allemaal waar zijn, maar het waren zondaren. Dat is toch duidelijk. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Geen waardigheid in zichzelf. Geen verdiensten konden ze meenemen. Maar hij zocht hen op. Hij at daar met zondaren. En dat doet hij nog. Ook vanochtend staat de tafel gereed. Niet voor rechtvaardigen in zichzelf. Niet voor mensen die al een bepaalde vorm van heiligmaking bereid hebben. Niet voor de mensen die menen dat ze het zijn en dat ze het hebben. Maar juist die mensen die in de dood liggen, midden in de dood. Die als ze naar zichzelf zien zeggen, het kan niet. Het is onmogelijk. Zulke grote genade, dat voor zo'n verloren mens als ik. Bekommerd en beschroomd. Vanwege je onvolkomen geloof. Al durf je niet te ontkennen dat de Heer Jezus Christus waarde voor je heeft gekregen. En al mag je niet verzwijgen dat er in je leven een betrekking is gekomen op die geestelijke dingen. En al kun je de Heer niet meer missen. En al is je hart wel eens vol geweest van zijn genade. Dan heb je wel eens mogen getuigen. Mijn Heer en mijn God. Misschien niet hardop gezegd, maar dan toch wel eens gefluisterd onder de dekens. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En nu zit je in de kerk. En er is ineens weer dat opzien. En die drempel is zo hoog. En die mensenvrees. En alles wat een mens ook kan bezwaren. Maar hoor dan de oude schrijvers zeggen, zulke mensen zijn nou welkom aan de tafel des Heren. Kijk nou toch eens naar die tekenen van brood en wijn. Kijk nou toch eens naar wat daarin betekend wordt. En dat daarin de genade van God verschenen is. En hij zegt, die genade die is u genoeg. Heb daar nou genoeg aan die genade. En ik dacht bij de voorbereiding gemeente hoe de Heer Jezus aan het overtuigen is en aan het overreden is en dat hij ze over de streep zoekt te trekken met elke stap weer. Komt hij steeds dichterbij, daalt hij steeds lager af. Ik dacht aan een voorbeeld wat ik eens las van Thomas Chalmers. Een Puriteinse predikant uit de 18e eeuw, hoogleraar in Edinburgh. En die kwam eens bij een vrouw, een bekommerde vrouw, die altijd maar buiten bleef staan. Dat het voor haar niet was. En dat de zaak te groot was. En ze durfden het maar niet te geloven. En Thomas Chalmers die was daar op bezoek in dat huisje. En hij heeft weer geprobeerd om de schriften te openen. En haar met allerlei woorden uit de schriften te overtuigen. Maar dat ze kon het niet geloven. Elke keer schudde ze weer haar hoofd. Nee, dat is te groot. Daar kan ik niet bij. Want ik heb zoveel zonde. En ik heb dit niet. En ik heb dat niet. En Thomas Chalmers die ging wat mismoedig dat huisje uit en Terwijl hij dat huisje uitliep, viel hem ineens een gedachte in, een idee. Want rondom het huisje daar was een slootje en daar lag een plank overheen over dat slootje. En Chalmers die ging voor die plank staan en hij deed net of dat hij er niet op durfde te gaan staan. En hij voelde dus met zijn voet en hij deed een stap op dat plankje en dan ging hij weer terug. En hij deed dat een keer of twee, drie en dat vrouwtje, dat Schotse vrouwtje, dat stond in de deuropening te kijken wat die dominee allemaal aan het doen was. En op een gegeven moment zei ze in dat Schotse accent, lip on it. Wacht er eens op. En Thomas Chalmers die draaide zich om. En hij zei tegen die bekommerde vrouw, wacht er nou maar eens op. Zijn genade is u genoeg. Amen. We gaan nu samen het tweede gedeelte lezen van het Heilige Avondmaalformulier. Het gedeelte dat handelt over de reden waarom de Heer zijn avondmaal heeft ingezet. Het tweede gedeelte van het formulier om het Heilige Avondmaal te houden. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijne daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren van God het bloedig zweet in de hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood is veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening zou vervullen. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten. En uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzegging van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven is geworden. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, omdat wij door die geest die in Christus is in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en het vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zo niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en om hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in het avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgend als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemend, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijkmaken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekend: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts heffen in de hemel, waar Jezus Christus onze voorspraak is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijke geloof wijzen, niet twijfelend of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We gaan nu samen zingen uit Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Dat is het vierde vers van Psalm 84 wat wij nu met elkaar zingen.
Alle dingen zijn gereed om de dood des Heren te verkondigen totdat Hij komt. Er zijn aan mijn rechterhand nog enkele plaatsen. Eén plaats aan mijn rechterhand over. We zullen deze tafel beginnen met gebed. Grote en goede herder der schapen. Je hebt in het evangelie van Pasen zo laten zien dat u inderdaad uw hand tot de kleinen wendt. Dat u ze opzoekt. Op de plaats waar ze zijn. In hun ongelovigheid, traagheid van hart. Maar ook in die bekommerdheid, in die beschroomdheid. Dat het wonder te groot is. En het hart te klein is om het te bevatten. Maar dan bent u toch ook een genadig en een barmhartig God die hen overreedt. Die zo laag afdaalt. En Heere, zo wilt u ook vanochtend in ons midden zijn. Als een die wil overtuigen. Niet alleen van onze zonden en van onze vervloeking. Maar bovenal van uw oneindige barmhartigheid en zondaarsliefde. Die zo groot was dat u, eer dat u de zonde ongestraft liet blijven, u ze aan uw lieve zoon gestraft hebt. Dat het moest gebeuren. Heere, geef ons hier aan de tafel en ook in de kerk of thuis die overtuiging en die beleving. Ja, zo moest het gebeuren. Dat we mogen inblikken in de schriften. Met zulke ogen. En dat u, Heere, met uw doorboorde handen de schriften zou willen openen voor onze ogen. Wat we verstaan mogen. Schenk ons dan verlichte ogen des verstands. En geef dat ons geloofsoog zoveel mag zien, Heere, dat de schoonheid van Christus ook dit in dit heilig sacrament ons wordt getoond. Die bloedwonden veel vertroosting bevatten. En dat ze fonteinen van heil zijn. Voor arme zondaren. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden.
brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus al zo is vergoten tot een volkomen verzoening van al uw zonden.
eerste gedachte was hoe hij hun ogen opende. De tweede is hoe hij de schriften opende. Want hij zegt in vers 44... Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Enkele aspecten hebben we daar natuurlijk al over gedacht, al in het gesprek dat hij met de Emmausgangers had. Vers 27, dan doet hij hetzelfde. Dus die woorden die hij daar spreekt, die hebben we toen overdacht. Dat wil ik nu laten liggen. Gedachten die ik bij Augustinus tegenkwam. Die zei dat Christus met zijn doorboorde handen de schriften opende. Een diepe gedachte. Met zijn doorboorde handen opende hij de schriften. En hij ging bevestigen wat hij al eerder tot hen gesproken had. Dat ging hij nader onderwijzen. Daar gaf hij meer licht over. Ze hadden het gehoord. Maar het drong niet tot hen door, niet voldoende. En zo kan het ook nu zijn. Dat er wel het spreken van God is in ons leven. Maar dat wij nader licht nodig hebben. Dat er nieuw licht, genade licht over moet vallen om de diepten van die woorden te verstaan. En dan is het ook weer niet de bedoeling dat we bij dat ene spreken van God blijven stilstaan. Onze bekering zal niet in een tekst liggen, maar zo'n woord dat God ons gesproken heeft, dat wil toch een sleutel zijn om de hele schrift te openen. Mozes, de eerste 5 boeken, de profeten, kleine en grote profeten, vroege en late profeten, psalmen, alle geschriften. De Heere hier, die opent met zijn doorboorde handen de hele schrift. En hij laat zien dat al die bladzijden van de schrift vol zijn van het moeten. Zo moest de Christus lijden. Hij moest sterven. Hij moest opstaan. En ik heb die vragen vorige keer ook al gesteld. Ik stel hem weer. Weet u, weet ik, dat Christus moest lijden. Dat moest. Heb u het ook geprobeerd om zelf die zaligheid te bewerken? Ook geprobeerd om zelf vruchten voor te brengen? Ook geprobeerd om de Heere te bewegen om genadig te zijn? En wat schiet daarvan over? Niets. En dat je echt gaat leren, bij aanvang maar ook bij voortgang, zo moest het gebeuren. Als dat niet was gebeurd, dan was er niks van mij terechtgekomen. Dan zou ik achter die gesloten deuren zijn blijven zitten. En in mijn gesloten hart zou er nooit 1 druppel genade zijn gevallen. Het moest zo zijn. De noodzakelijkheid van dat goddelijke moeten. Waar heel de schrift vol van staat. Vanuit zijn eeuwig welbehagen. Maar ten tweede ook het aanbidden van dat moeten. Als je dat mag zien. Dat het zo moest. Dan ga je dat ook aanbidden. En een vrouw zei eens tegen mij: dominee, in dat goddelijke moeten, daar ligt nu alles vast in. Daar ligt het vast in. Omdat dat zo moest. En als je dan zo, met die ogen die door Gods geest verlicht zijn, als hij nader licht geeft over de schriften, zo in de schriften mag blikken, dan blik je eigenlijk in die ogen van Christus zelf. Zoals Simon Petrus in die zaal van Caiaphas. Terwijl hij zijn meester verloochende. Daar staat er zo ontroerend en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus keek in die ogen. En wat zag hij daarin? O, daar zullen verwijten hebben geklonken. Ken je mij niet, Simon? Maar er zal ook liefde in hebben geklonken. Hij heeft de liefde van God in Christus daarin mogen zien. Ik heb voor u gebeden. Ik ben die weg gegaan. Vanwege dat goddelijke moeten. En als je zo in de schriften mag blikken, dan zie je daarin de diepte van de liefde van God. In dat moeten. Waar de schriften vol van zijn. Waar je hart verbroken van wordt.
waar je net als Petrus naar buiten gaat en bitter weent. Niet alleen vanwege je zonde, maar ook vanwege die belofte, die zekere belofte van de vergeving der zonde. Wie in hem gelooft, heeft het eeuwig leven. En daar zingen we van. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Maar we zullen eerst samen aan deze tafel eindigen met dankgebed. En daarna zingen we Psalm 103, vers 4. Heren, zo mochten we bij deze tafel een ogenblik stilstaan bij hoe u de schriften opent. Met uw doorboorde handen. En dat die schriften ervan getuigen op elke bladzijde dat het zo moest plaatsvinden. Vanuit uw eeuwig welbehagen is dat de weg die gij uitgedacht hebt. Want eer u de zonde ongestraft liet blijven, hebt u ze aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, gestraft. En die is gekomen om aan dat goddelijke moeten te voldoen. Om u de eer terug te geven die wij mensen bezoedeld hadden. Om u uw volk terug te geven dat weggelopen was, dat zich geërgerd heeft. Al vanaf de zondeval in het paradijs tot in het lijden en sterven van Christus toe. Maar om ze ook te leren aanbidden dat het u zo moest gebeuren. En dat waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, gij mijn pad zou kunnen kennen. En ik in de schriften mag blikken, ja in de ogen van Christus mag blikken. Heren, wilt u dat ook in dit ogenblik werken en versterken. Zegen ons en heilig ook de psalm aan onze harten die we zingen. Om Jezus wil. Amen.
Opnieuw is er gelegenheid om de dode Heren te gedenken. Er zijn aan mijn rechterhand nog enkele stoelen, als die bijgezet kunnen worden. Er is nog plaats, ik weet niet of er nog iemand is die als laatste aan de tafel wil delen. Dan zullen wij met deze tafel de avondmaalsbediening besluiten. Laten we samen bidden. Nu, Heere, zoeken wij uw aangezicht om ook nu uw zegen te bidden. Want daar moeten we toch immers voor bij u zijn. U alleen kunt ons verstand openen. Dat wij de schriften verstaan. U alleen kunt ons hart openen. Door uw Heilige Geest die zo onmisbaar is. Die ons de schriften doet verstaan. Die ons doen blikken in dat moeten. En die ons doen aanbidden wat u daarin hebt geopenbaard. Heere, wilt u zo door uw geest in de tekenen van brood en wijn verschijnen. En dat we onze harten mogen opwaarts heffen in de hemel. Tot Christus die daar altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Zegent u, Heere, zo de bediening. Werk en versterk uw genade in ons aller hart. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het
en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden.
Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus al zo is vergoten tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Nadat de Heer Jezus de schriften heeft geopend, doet hij nog iets anders. Zo lezen we in vers 45. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. We mogen ook lezen, toen opende hij hun hart, want dat is wat er bedoeld is. Namelijk dat hij door zijn Heilige Geest inwendig en onderwees. Ook daarvan hebben we al het een en ander gehoord toen we bij de Emmausgangers hebben nagedacht over het feit dat hun ogen geopend werden, dat zij hem zagen. Dus ik zal er ook weer niet alles van herhalen. Maar hier opent hij hun hart, hier schenkt hij hun de Heilige Geest. Was dat voor het eerst dat zij verlichte ogen des verstands kregen? Nee, dat zal zo niet zijn. Het waren geroepen, uitverkoren kinderen van God, geroepen tot de dienst des Heren. Alleen hier wordt het nog eens expliciet gezet. Hier wordt het ook opnieuw verdiept en valt er licht over dingen wat voor hen eerst verborgen was. Hij opent hun hart en hij geeft licht. Dat is wat de Heer Jezus doet. En juist als er licht valt, zeker ook in de schepping, dan ga je pas zien wat voor duisternis dat je geleefd hebt. Het licht ontdekt je aan de duisternis. En hoe weinig dat je eigenlijk nog maar ziet. En dat doet verlangen naar meer licht. Als er licht van boven valt over de schriften, dan is er de roep om nog meer licht, om vermeerdering van het geloof. Omdat de dingen nog zo beneveld en zo verduisterd liggen. De Heere die geeft in het leven van de zijnen geen groot kapitaal mee, waar ze jaren mee vooruit kunnen. In dat opzicht houdt hij zijn kerk afhankelijk, houdt hij ze arm, laat hij de zon des heils aan de kimmen, aan de horizon staan en gaan die dingen langzaam op in hun leven en valt er licht over die dingen die voor hen zo verborgen zijn. En op deze wijze is de Heer Jezus dus bezig daar in dat huis waar hij dus gegeten en gedronken heeft, om ook zelf voedsel te bereiden. Hij bereidt hen een geestelijke maaltijd. Hij deelt hier het brood des levens uit. En hij laat hier hen drinken van het water des levens. Hij geeft licht over die dingen die zo verborgen lagen voor hun geestesoog. En alles verandert. Alles waar ze op stuk gelopen zijn, alles waar ze geen geestelijk verstand van hadden, dat wordt hen nu geopenbaard. Er valt licht over. Dat kruis waar ze zich zo verschrikkelijk aan geërgerd hebben. Die dode houten kruispaal, dat wordt voor hen hier de boom des levens. En dat graf waar ze zo verdrietig om zijn geweest, en alles wat er over dat graf gezegd is, dat wordt voor hen een getuigenis. Hij is waarlijk opgestaan. Dat wordt toegepast hier aan hun hart. Al die dingen, die woorden van Christus, die ze gehoord hadden, het gaat hier leven. Er valt licht over. En zo gaat de Heer te werk ook in het geestelijke leven. Woorden die we ontvangen hebben, woorden die we gelezen hebben, maar waar nog zoveel duisternis over ligt, dat wil de Heer nader verklaren. Daar wil Hij nieuw licht over geven. Dat wil Hij toepassen aan het hart. Diepten Gods. Om samen met al de heiligen te verstaan wat de hoogte en de lengte en de diepte van al die zaken zijn die de Heer in zijn woord heeft opgetast. De wonden van de Heer Jezus Christus, waar ze bij het kruis op vastgelopen zijn, dat worden hier fonteinen van heil. Zoals onze geloofsbelijdenis dat zegt. Wij vinden allerlei vertroostingen in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Om hier zo bij brood en bij beker te mogen gedenken aan die onbegrijpelijke genade die Hij betoont aan zondaren. Aan mensen die midden in de dood liggen. Die nooit verder kunnen komen dan duisterling te zijn. Maar waar Hij licht geeft, daar is het licht. En daar gaan we van zingen uit Psalm 103, vers 5, nadat wij samen deze bediening hebben besloten.
Heren, wij bidden u of dat gij dat licht wil bestendigen en de zon der gerechtigheid verder wil doen stijgen in het leven. Die zon der gerechtigheid openbaren als we in de kerk zitten of thuis, terwijl we nog midden in de duisternis en in de dood zijn. Maar ook als we in de bank hebben gezeten en als de psalmen ons tot die laatste stap hebben willen brengen, maar als we toch geen vrijmoedigheid hadden, als de vrees zo groot was, als de zonde toch te sterk bleek, als uw genade, dat wonder, groter was dan het hart dat we hebben, dan weet u, Heer, hoe het eraan toe is, in de bank en thuis, maar ook hier aan de avondmaalstafel. Heere, wilt u het alles heiligen? Geef, Heere, dat we met een persoonlijke zegen naar huis mogen gaan en dat we het af mogen leren om naar anderen te zien, maar dat we tot onszelf mogen inkeren met deze dingen, want wij allen moeten straks geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij allen zullen voor u moeten verschijnen zoals we ook op de hemelvaarsdag met elkaar hebben overdacht. En zonder dit bloed, zonder wat hier betekent en verzegeld is, zonder het geloof in die gekruisigde Christus zullen wij niet voor u kunnen bestaan. Maar met dat bloed en met dat licht dat hij geeft, ook over de schriften, dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn van een gezegende avondmaalsbediening. Hoor ons gebed in de dankzegging voor alles wat u schonk en in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 103, vers 5 zingen wij.
We eindigen deze dienst met het slot uit het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En in iegelijk spreken zijn hart al dus, loof den Heere mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons is gestorven als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij eindigen met de dankzegging uit het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot de spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft zulk een waarachtig geloof waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het kracht, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Het vijfde van 68. het hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.